Zitten we in een periode dat het steeds duidelijk wordt dat de mensen gewoon gaan wonen. En dat de grote keizer op zich, en maar dan echt ook alleen maar de strijd van die zes panden, nu maar zo'n beetje gestabiliseerd is. Hè, er wordt gepraat met de gemeente. Dat moet toch goed kunnen aflopen. En dan wordt er een beetje misschien verbouwd, zelfwerkzaamheid, groepen, toestanden. Dat wordt natuurlijk een hele discussie. En dan kunnen de mensen gewoon gaan wonen op de keizer. En dan, dan zul je een keer moeten erkennen dat de grote keizer als symbool van de kraakbeweging, de sociale strijd, van mij betaald de anticapitalistische strijd, dat dat afgelopen is. Maar dan gaat het uiteraard verder, want nou komt de wetering steeds meer in het nieuws. Dat begint al lekker op te warmen. Nou, precies als de keizer is afgelopen, kun je je aandacht aan de grote wetering gaan besteden. En zo komen er nog wel wat pandjes, misschien een pandje aan het Singel of zo, dat soort dingen. Nou, dus wat dat betreft kun je hooguit zeggen, nou, dat souterrain van de keizer, dat zal een trefpunt blijven. Dan ook in de meest letterlijke zin van het woord natuurlijk. Hè. En het is ook duidelijk een van de eisen van de kraakbeweging, dat souterrain, dat het infocentrum, kan blijven functioneren. In ieder geval voorlopig. Dat voorlopig kunnen we dan nog uitwerken.
Maar hoe is het dan gekomen dat het juist de grote keizer tot dat symbool is gepaard?
In het verleden. Daar hebben wij onszelf ook nog wel eens in een discussie mee bezig gehouden. Hoe dat nou eigenlijk zo allemaal gelopen is. Ik denk dat je best nog wel achteraf kunt zeggen, dat was voor ons eigenlijk ook ineens op dat moment verbijsterd, dat het een vrij merkwaardige beslissing van ons was om te zeggen op 26 oktober 1978, 79, ja natuurlijk, zo hard gaat het allemaal niet, we gaan er gewoon niet uit. We hebben een mooi bordje gemaakt en hebben opgeschreven, nou, woningnood, toen nog 40.000 woningzoekenden geloof ik, en schande en dat soort dingen, we gaan er niet uit. Nou, dat achteraf is dat inderdaad toch wel merkwaardig geweest, omdat eigenlijk op het niveau van een kraakpand wat een kort geding of een proces had verloren, dan nog nooit is voorgekomen dat daar gezegd is, we gaan er niet uit. Misschien dat het even formeel is medegedeeld, maar er is nooit intensief gebarricadeerd, echt met hele duidelijke bedoeling. Wij pikken dit niet. Wij laten geen speculatiepand ontruimen om er weer verder mee te kunnen laten speculeren. En wat dat betreft blijft het natuurlijk een hele merkwaardige zaak. En de samenloop van omstandigheden, denk ik. Ik denk dat het vrij toevallig is dat er een aantal mensen in dat pand zaten. Want het waren zeker niet alle oude bewoners, een hele hoop die waren al gesmeerd op een gegeven ogenblik. Maar dat er een hele hoop zijn een aantal bewoners zijn geweest die hebben gezegd, nou, dit kan gewoon niet. En laten we ermee beginnen, maar we geven natuurlijk toe dat we geen flauw benul hebben gehad van wat we daarmee ons op de hals hebben gehaald. En dat het een nationaal, zo niet internationaal symbool is geworden zo langzamerhand. Of was dus eigenlijk. En ja, ik denk dat je dat best wel toevallig mag noemen voor een deel, hoor. Kijk, het had een keer moeten gebeuren, dat is duidelijk. In oktober hebben we het proces verloren. 26 oktober moesten we de 26 november uit. Maar we zijn heel bewust half november begonnen met het eerste barricadeweekend. Nou, dat was allemaal nog vrij simpel. Met spiralen en hout voor de ramen en wat stutjes. Maar goed, dat heeft zich verder ontwikkeld. Maar de basis is dus bij ons gelegd op de dag dat we dat proces verloren. En sindsdien heeft dat zich radicaliseerd en daardoor kon een vondelstraat ontstaan. Omdat we toen in een vrij hevige, een vrij moeilijke periode eigenlijk zaten. Toen is er ontzettend veel, ook strikt illegaal ontruimd. Amsterdam-Noord, Saffierstraat, Tolstraat en een keer ook de Vondelstraat. Nou, toen was het eigenlijk een vrij eenvoudige stap naar een herkraak van de Vondelstraat. Maar ook weer niet wetende wat daar allemaal vast zat. Want je denkt misschien wel, ja, de ME komt en we slaan ze misschien terug. Maar dat je dan 3 dagen lang enorme barricades houdt. Dat is natuurlijk ook allemaal weer dingen die we totaal niet konden voorzien.
De solidariteit in de stad werd toen ook groter, hè? Het waren eerst allemaal buurten die duidelijk kraakten. Een apart, vrij solistisch werkte.
Ja, je bedoelt de organisatie van de kraakbeweging. Ja, ik denk dat je tot het begin van de affaire Grote Keizer, dus ik bedoel eigenlijk de barricadering, het verliezen van het proces en dat soort dingen, dat er vrij weinig sprake was van een goed gecoördineerde kraakbeweging. Er was natuurlijk wel formeel dan een stedelijk overleg. Er was formeel waren de mogelijkheden om een stadsalarmlijst in werking te stellen. Maar het kwam eigenlijk neer op ontruiming door de politie vonden zonder meer plaats. Hè. Wat dat betreft was dus inderdaad de keizer de eerste. Maar knokploegen, dat deed je dan met buurttoestanden. En dat functioneerde dan op dat niveau. Maar de keizer heeft dus stootgegeven tot het participeren van alle buurten zo ongeveer. In het barricaderen, het binnenzitten als de dreiging er was. Posten, stoorploegen, noem maar op. Dat is gewoon een mengeling van alle buurten geweest. Voor het eerst, ja. En dan zeg je, dat eerste jaar is een woonjaar geweest. Maar je hebt zelf al gezegd, dat gedonde met het gerecht, met infiltranten, knokploegen. Dus ook dat eerste jaar is natuurlijk geen geweldig woonjaar geweest. Het is typisch een jaar geweest waarin je net even een kamertje kon inrichten. En wat spullen kon neerzetten en wat dingen kon doen. Maar eigenlijk had je juist kunnen zeggen, als dat jaar een beetje de spanningen van de baan waren geweest en het was aangekocht, waar we meteen al in februari 1979 mee bezig waren. Dan had je juist nu bijvoorbeeld of al het afgelopen jaar daar kunnen wonen. Maar het is altijd een behoorlijk provisorische aangelegenheid geweest, de hele keizer.
Altijd achter tralies wonen, altijd achter spiralen zitten, metalen platen. Word je niet gek?
Oh, we zullen ongetwijfeld wel gek zijn, maar dat is wel heel prettig. En misschien dat of je een kwestie van hard zijn is of gek zijn, maar dat doet me dus niet zo gek veel meer. En dan is er een verschil tussen wat je dan tralies noemt, spiralen en stalen platen. Kijk, dat is nou typisch dat laatste jaar van de grote keizer geweest. En stalen platen hebben nog eens het extra voordeel dat ze ook nog eens geen licht doorlaten. Kijk, dan kom je erbij een extra probleem. Maar een spiraal voor een raam of een gordijn, dat verschil dat ga je nauwelijks meer zien zo langzamerhand.
Door de gewoonte.
Ja, goed, ik bedoel, als je een beetje een speculatiepandje in de grachtengordel kraakt, of daarbuiten ook wel, dan is het routine, dan discussieer je er niet eens meer over. Dan knal je daar direct spiralen voor en je zet goede sloot op en je zet stutten en dat soort dingen. Dat is allemaal strikt normaal.
Die leefbaarheid was dus niet zo groot, zullen we maar zeggen. Ik denk dat heel veel mensen dat niet eens kunnen voorstellen, hoor, hoe krakers in zo'n situatie leven.
Kunnen mensen zich dat voorstellen? Je hebt een enorme scala van mogelijkheden. En de keizer was typisch zoiets met een langdurige, maar niet al te heftige dreiging. En ik denk dat zo'n mens langzamerhand wel weet hoe je in zo'n situatie leeft. Het was redelijk primitief. Maar op dat niveau toch wel te doen. Er was gas, er was elektra, er was water. Dus dan kunnen mensen ongeveer wel uitrekenen hoe je leeft op zo'n manier. Even kijken, heb je nog iets? Dat zal ook per persoon variëren. Er zijn mensen die tevreden zijn met een slaapzak en wat kleding die ze aan hebben. En die zijn er zat. Ja, andere mensen die maken misbruik van de sociale voorzieningen. En dat ben ik dus. En die hebben wat meer te verteren. En die hebben wat stoelen, die ze trouwens niet alleen van de sociale voorziening krijgen, maar vooral van de straat. tafeltje boeken. Dat is nou eenmaal een hobby, dus dan heb je wat meer boeken. De ander heeft nou eenmaal wat meer platen en de ander heeft een stereo-installatie. Nou, ja, dat, op dat niveau leef je dan natuurlijk wel. Het is niet luxe. Maar ja, goed, iemand die heel erg safe zit in een huis waarvan hij zeker weet dat er geen knokploeg komt of geen onverhoedse politieaanval. Nou, die kan zijn huis natuurlijk zo luxe inrichten als wie dan ook. Maar ik denk dat het in kraakkringen niet gebruikelijk is om de zaak finaal vol te zetten met allerlei super deluxe dingen.
Maar wat heb jij nou bijvoorbeeld nu nog?
Nou, wat heb ik nu nog? Inventarisatie. Nou, ik had het over die boeken. Die hobby dus. Dat is eigenlijk mijn enige bezit waar ik echt prijs op stel. Nou, en dan nog wat meubels in de opslag. Maar ik heb ze ook weer voor een goed doel uitgeleend. Ik heb zelfs mijn platen voor een goed doel uitgeleend. Mijn super stereo installatie van 250 gulden heb ik voor een goed doel uitgeleend. En die is dan ook voor een goed doel gemold. Nou, ja, mijn bed. En nog een kast, geloof ik. En etenswaar. Dat is geloof ik wel alles een beetje. Ja, het is verbijsterend misschien, maar een mens gaat op een bepaald niveau leven. En dan op een gegeven moment moet een ander je erop opmerkzaam maken dat je toch eigenlijk wel op een soort overlevingsniveau zit bijna. Hè, dat dan vragen de mensen zich af, ja, maar heb je dat dan niet? En doe je dat dan niet? En zus en zo. En dan ga je pas denken, hè, van hé, hey, dat inderdaad, dat ontbreekt eraan, maar niet dat je daar dat je dat dan erg vindt.
Je mist niks.
Nou, ja, ach, misschien dat ik weer eens na al deze tijdontberingen weer eens behoefte heb aan een beetje een goede installatie of zo. Maar goed, dat ga je dan. Ik heb nog wel zo her en der misschien wat geld. Nou, dan ga je dat dan eens kopen. Heel rustig, niet overhaast, niet dat en dat tegelijk willen of zo.
Ben je er wel eens uit geweest in die 2 jaar? Vakantie of zo?
Ja, op mijn manier. Voor studie naar het buitenland. Maar. Oh, en ik heb een plezierreisje ook naar Duitsland gemaakt om daar krakers het een en ander, nee, nou ja, krakers en andere actievoerders in Duitsland het een en ander te vertellen over hoe het hier in Amsterdam gaat. Want er is een gigantische belangstelling in Duitsland voor het kraakwezen in Nederland. Vooral sinds Vondelstraat en 30 april. En een weekje Lage Mieren. Nou, dat is ook super buitenland. Tegen de Belgische grens aan. Nou, ik denk dat dat het eerlijk gezegd wel is, ja, zo'n beetje.
2 weken in 2 jaar.
2 weken op 2 jaar, 1 week per jaar, ja.
Maar tegelijkertijd ontzettend spanning toch om je heen? Dat hou je vol, daar gaat het om.
Oh, ja, nou, dat begrijp ik wel. Ja. Of ik dat volhou, ja. Nou ja, je hebt net al gezegd, word je daar nu niet gek van of word je nou niet enorm hard? Kijk, dat zullen andere mensen moeten beoordelen. Ik bedoel, ik geloof wel dat je er keihard van wordt. Dat je ontzettend veel kan hebben ook. Dat je steeds meer kan hebben, hoe meer je te verduren krijgt. En dat punt van gek worden, nou ja, goed, oké, dan word je gek, maar ja, daar heb je zelf geen last van, daar hebben alleen anderen last van, dus dat is nooit zo'n probleem, denk ik.
Vernielingen, dat wordt toch in het algemeen weinig geaccepteerd. Kraken tot daar aan toe, vernielingen, dat mag niet meer.
Ja, de burgerlijke moraal zit er natuurlijk goed ingeheid bij de mensen. Ik bedoel, je moet het als een behoorlijke overwinning beschouwen. Dat kraken een woord is wat je kunt uitspreken zonder direct naar de wc te moeten lopen. Dat is al heel wat. Als je dat met 10 jaar geleden vergelijkt, die zwakzinnige stereotypen over lang haar en drugs en toestanden. Die voor een deel nog rechtvaardig waren ook. Dat is het allerergste bij een stereotype. Dan mag je best tevreden zijn dat nu het kraken, nou ja, ik mag niet zeggen een institutie is geworden, want dat zou weer een negatieve bijbetekenissen kunnen hebben. Maar dat het in ieder geval iets is geworden waarvan de mensen, nou, zelfs in VVD-kringen dan nog even verbaal moeten zeggen, nou ja, een woningnood is natuurlijk heel erg en kraken mag dan af en toe wel. En dan pas gaan ze het afkeuren, dat soort dingen. Nou, dat ontzettend veel organisaties zich met kraken bezighouden, dat er ook de media, vooral Radio Stad, erg veel aandacht aan besteden. Dat vind ik ja, toch wel verschrikkelijk belangrijke dingen. En ja, dan vind ik, dan kom je op de hetze eigenlijk, hè. Dat is eigenlijk veruit het belangrijkste. Dan heb je die burgerlijke moraal op één punt, heb je die doorstoken eigenlijk, met echt een letterlijke speerpunt. Maar die burgerlijke moraal, die zet natuurlijk op alle manieren vast, hè. Want wat zegt men over kraken als men erachter staat? Ja, maar hangen jullie nou eens leuke gordijntjes voor de ramen? En waarom zet je geen plantje ervoor?
En, maak het schoon.
Ja, maak het schoon. En kun je niet even je stoepje vegen en dat soort dingen? Ja, dat is je gruwelt ervan als je het hoort. Maar ja, dat zijn eenmaal de opvattingen van de mensen. En dat mag je ook best wel respecteren verder.
En, dan hebben jullie de buitenkant van de keizer helemaal wit gemaakt bijvoorbeeld. Daardoor werd hij dus schoon, maar ondertussen het monument werd aangetast.
Ja, dan lijkt het wel inderdaad alsof monumenten bezit zijn van een bepaalde moraal. Hè? Alsof monumenten inderdaad een gevel zijn die zus en zo die kleur heeft en die vorm en dat soort dingen. Terwijl die kleur van die gevel, die is ook maar door de eeuwen veranderd. Ik bedoel, hij heeft een heel andere kleur dan die in de 17e eeuw zou hebben gehad. Terwijl de meeste van die zes huizen ongetwijfeld, of zeker weten uit de 18e, zo niet nog iets latere eeuwen zijn. In ieder geval aanpassingen eraan. Dus die kleur, ach, het is gewoon van ons een veranderingetje geweest. En, nou, we hadden ze ook helemaal kunnen schilderen. En dan had iedereen op een gegeven moment gezegd, een eeuw later, van goh, wat leuk dat ze in de 17e eeuw witte gevels maakten. Ik zit daar dus zelf niet zo mee en dat went allemaal wel. Het was leuk om de eenheid van de grote keizer even aan te duiden. Nou, misschien dat een van de voorwaarden wordt voor bewoning dat het er weer afgaat. Nou, dan heeft de burgerlijke moraal weer gezegevierd. Maar we hadden het over vernielingen en dat is toch wel aardig. Ja, je bedoelt natuurlijk de pH.
Ja, maar ook
maar
binnen
ook
in de keizer.
Nou, over die vernieling binnen de keizer nog niet zoveel bekend, want dat is nog niet ontruimd. Dus men kan nog niet afgrijzelijke foto's maken van vernielde muren en dergelijke. En dan ach en wee onderschriften eronder zetten.
Veronderstellingen mag je doen?
Veronderstellingen mag je doen. Je mag veronderstellen dat als bepaalde stutten gemaakt moeten worden, dat je dan gaten in de vloer maakt om ze erin te zetten. Dat je gaten in de muren hakt om die stutten daarin te schuiven, om staalplaten daarin vast te zetten. Je mag veronderstellen dat daar een jaar zeer onregelmatig geleefd is. Dat ze in het begin dachten van nou, de keizer is toch weg. Dus dan keken we niet op een deurtje of zo. Maar goed, als je dan toch allemaal weer keurig burgerlijk gaat bekijken, hebben die deuren ook weer ingezet allemaal bij wc's. Omdat er gewoon weer geleefd moest gaan worden in het voorjaar. Dus ja, goed, wc's, kamers, et cetera. Dus kortom, we hebben ons weer keurig aangepast aan dat soort opvattingen. Maar even afgezien van dat soort kinderachtigheden, het is, je zal altijd de middelen en de doelen moeten bekijken. En dan gaat de een verder dan de ander. Voor mij heiligt, even in goede volgorde zeggen, heiligt doel heel veel middelen. Nou, andere mensen zullen dat weer minder zien zitten. Dan kom je natuurlijk ook op de pH, de vernielingen, afgezien van het feit, de overdrevenheid daarvan. Het feit dat vernielingen ook veel door de ME zijn aangericht. Er zijn twee hele leuke vergelijkingsfoto's van de binnenplaats van het complex daar. Hoe de ME daar juist zelf heeft huisgehouden, in tegenstelling tot de krakers. Ik zou zeggen, ja, ik bekijk het allemaal heel anders. God, van mij wat steek je dat hele complex in de fik. Of, dat interesseert me niet zo, maar je mag best wel rekening mee houden dat veel mensen dat toch ja, een soort sentiment op de achtergrond hebben. Zo van vernielingen, dat doe je niet. Dan moet je dus steeds weer aan de mensen duidelijk maken. Ja, natuurlijk, vernielingen doe je niet. Tenzij ze nodig zijn om een pand te verdedigen. Hè? En nou, dat, ach, dat gaat er ook zo langzamerhand wel duidelijker in, hoor. Dat, ja, ik denk het wel, hoor, dat je mensen een hoop duidelijk kunt maken. Kijk, wordt er een wc ergens in de pH gesloopt? Nou, dan is dat vrij moeilijk duidelijk te maken dat die wc gebruikt werd als barricademateriaal. Maar, nou god, misschien komen de mensen over een jaar nog eens met rondleidingen door de keizer, als de huidige bewoners dat willen. Nou, dan kunnen ze zien wat daar vernield is. Nou, dan kunnen ze zien dat alles wat er eventueel dan vernield is, dat is een heel negatief geladen woord, dat er allemaal strikt functioneel was. Het soeterrein is trouwens ook weer keurig opgeknapt, dus er is niks te klagen. Nou ja, er zijn natuurlijk vrij concrete dingen veranderd. Je hebt ontzettend veel geleerd in de technische zin, maar ook in een maatschappelijke zin wat kraken is. En maar wat vooral een hele extreme vorm van kraken is, de bedreigingen. Infiltrant die we gehad hebben, knokploeg die we gehad hebben. De processen, alle publiciteit die we gehad hebben, alle publiciteit die we zelf hebben moeten maken. En dan dat verbarricaderen, de dreigingen, ik geloof dat we tot 6 keer toe wel eens een beetje ontruimd hadden moeten worden. Nou, al dat soort dingen, ja, daar leer je ongelooflijk veel van, zoals ik al zei, ook technisch over hoe bepaalde zaken werken. Maar ook hoe een rechtsorde werkt, hoe de maatschappij in elkaar zat. Ja, god, dat weet je dan zo ongeveer wel als je aan zo'n kraak begint. Maar hoe dan op heel concreet zo'n maatschappij blijkt te functioneren in Amsterdam. Als jij kraken bent en aan de andere kant staat daar de politie, de deurwaarder, de burgemeester, minister Wiegel en al dat soort maffia. Dat is best een enorme ervaring eigenlijk zo van de afgelopen 2 jaar.
Ben je veranderd daardoor? Ben je verhard? Dat is iets wat ik verwacht. Als je zoveel angst en bedreiging op je af hebt zien komen.
Ja, ik weet niet of ik 2 jaar geleden, toen ik aan de zaak begon, toen heb ik nooit die vraag aan mezelf gesteld van zou ik een smeris een baksteen tussen tanden kunnen zetten. Hè? Dat is nooit aan de orde geweest. Dus ik kan dat niet zeggen van nou toen niet en nu wel. Ik kan wel zeggen nu wel, maar en ik kan ook wel zeggen, ja, 5 jaar geleden was het de doodnormaalste zaak van de wereld dat je als democraat en antifascist stenen stond te gooien in de Nieuwmarkt. Maar dat was net even een wat grotere afstand. Dan krijg je de bekende gevallen dat is ook een uitspraak geweest bij de PH-kade, dat het doel wel is om een smeris dood te gooien, maar dat de afstand zo groot is dat het middel niet dienstig is aan het doel. Nou, dat is typisch iets wat in de Nieuwmarkt het geval was. Dus, en toen ik hoorde van een smeris die daar een baksteen in zijn gezicht had gehad, op zijn tanden om precies te zijn. Nou, dat vond je toch wel vrij erg, maar het stond vrij ver van je af. En op dat moment zou ik me zeker niet hebben afgevraagd of ik dat nou zou hebben gekund, echt op 2 meter afstand van een smeris. Terwijl het nu dus wel voorkomt bij de vogelstruis, zoals het stond je op een gegeven moment op 1 meter afstand van een smeris. Ja. En dan op zo'n moment moet je. En dan dat kun je dan verharding noemen. Maar het is meer een kwestie van dat het voor het eerst voorkomt.
Hm. Ken je nog angst?
Nou, niet zoveel meer zo langzamerhand. Knokploegen, dat zegt me nou niks meer. Die komen maar, die kunnen de volle laag krijgen. Ik ben vrij bang voor, ik hoop niet dat Polak het hoort, voor enorme hoeveelheden politie. Dan blijkt gewoon dat bij de PH-kade is dat heel duidelijk te merken geweest. Maar ook al bij die flutmetro-relletjes van een paar weken geleden. En dat was dan nog maar een formatie van nou hoeveel, 600 man of zo. Dan blijkt dat vrij snel zo'n zaak af te weren is, zoals bij de PH. Of op te rollen, zoals bij die metro-onbenulligheden. En dat is dan meer een afstandelijke angst, hè, van je bent toch vrij snel uit te schakelen en er zijn vrij weinig mensen die bereid zijn om er keihard tegen in te gaan. Maar dat is een heel ander onderwerp.
Ja. Je bent zelf wel nu bereid om keihard er tegen in te gaan. Was je dat vroeger ook?
Nou, dat heb ik je net de hele tijd zitten uitleggen.
Maar was je dat in andere gevallen?
Was je theoretisch. Ik ben altijd, ik hoef mijn doopzeel niet te gaan lichten, maar ik had altijd een buitengewoon, laat ik zeggen, belangstelling voor wat men dan terroristen pleegde noemen. En ik heb altijd zeer duidelijk, ook voor mijzelf theoretisch duidelijk kunnen maken wat het repressieve karakter van de burgerlijke staat is en hoe je daar effectief tegen kunt optreden. Dat kan zijn niet gewelddadig, maar ja goed, dan komen we op Marx Engels. Als het moet, gewelddadig. Ja, en als het kan, niet gewelddadig. Dat is een vrij simpele argumentatie. Maar zoals ik al zei, dat was voor mij theorie. Hè, de Russische revolutie is theorie, want mijn vader was toen niet eens geboren. En ik zou daar misschien aan hebben meegedaan, maar dat is allemaal misschien. Dus ik weet niet of ik harder ben geworden.
Slaak je wel eens op een gegeven moment de kreet van, nou laat ze nou maar komen?
Ze is heel concreet de ME aan de Grote Keizer. Die kreet heb ik geslaagd op Dolle Dinsdag, 19 augustus. Toen, dat is wel heel persoonlijk, maar toen vond ik echt de pH-ontruimingen een zeer ernstige blamage. Daarbij de woede over die zeer achterbakse ontruiming van door maffiabaas Torenaar van Huidestraat 19. Ja, toen ben ik een van de mensen geweest die toch al gezegd heeft, nou mensen, die barricades moeten voor de keizer, want echt straatbarricades dan in dit geval. Omdat de situatie toch wel dreigend wordt. Ja, en toen ze er eenmaal lagen, was ik ook wel een van de mensen die vond dat ze moesten blijven. Want je kan er wel weer over gaan onderhandelen. Maar op dat moment was het gewoon zeker dat die keizer een keer weg moest. Er was nog geen sprake van aankoop of dat soort dingen. Dus het was heel duidelijk van, nou, ze moet een keer komen. En toen zei ik op dat moment van, nou, ja, dat was ook heel persoonlijk, hè? Die emotie over die flutontruiming daar. Het feit dat je die enorme tegenstelling had tussen die paar stenen gooien en die andere mensen die mij nog tegenhielden om alsjeblieft geen stenen te gooien, omdat dat was de afspraak. Nou, op dat moment zei ik echt van, nou, laat ze nou maar komen bij de keizer en dan krijgen ze die gasfles op hun hoofd. Dat was eigenlijk de enige keer dat ik echt zei van, nou komen ze maar. En ik ga binnen zitten en ze komen maar, ze schieten me maar dood. Het is
fatalistisch.
Nee.
Dat zo zegt.
Nee, dat is heel strijdbaar, dacht ik. Is dat niet zo?
Fatalistisch van, ze schieten me maar dood. Dat de overmacht van de politie bijna altijd te groot is.
Dat zei ik toch in het begin al. Ja. Dat ik best wel angst heb voor 10.000 smerissen. Die kunnen heel wat. Dan moet je gewoon niet omheen draaien. 10.000 smerissen die kunnen best wel Amsterdam bezet houden en elke ontruiming uitvoeren die ze willen. Dat is gewoon duidelijk. Dat is toen bij de PA gebleken. 3.000 man. Koninginnedag hebben we ons ontzettend veel lol gehad natuurlijk. Maar die 6.000 of 8.000 smerissen, die hebben het gewoon redelijk makkelijk gehouden. Dat moet je ook weer niet gaan overdrijven. Dus wat dat betreft, ja, noem je dat fatalisme, dat is gewoon realisme natuurlijk. Hè? Dat ze, kijk, als nu op 3, 4 of 5 november, hè, die fatale data, de ME was gekomen en weet ik wat allemaal voor scherpschutters, tanks en toestanden, dan was die keizer ontruimd. Daar hoef je niet omheen te draaien. Nou, dat is wat mij betreft realisme. Maar als ik dan zeg van ja, ze schieten me maar dood, dan is dat niet zozeer fatalisme als wel om even nog dat emotionele moment aan te duiden. Van nou komen ze maar en we gaan ook tot het uiterste. En de binnenploeg was toen ook zeker van plan om tot het uiterste te gaan. En wat het is, dat moet iedereen maar zien verder.
Wat voor momenten heb je gevoeld als overwinning?
Nou, dat krijg ik zelf. Dat was een aardige overwinning. Ik denk dat je natuurlijk eigenlijk maar niet van overwinningen, maar van één overwinning kan spreken. En dat is ten eerste de direct grijpbare overwinning. Maar die is maar een onderdeel van de totale overwinning. Die direct grijpbare, dat is het feit dat nu de keizer aangekocht is. Nou, dat of die nou gevorderd is of aangekocht, dat is natuurlijk een hele discussie over dat soort punten. Maar goed, er is in ieder geval iets gebeurd met die grote keizer, laat ik dan zo zeggen, waardoor niet meer de vorige eigenaar Berends of Ooghem er de volledige beschikkingsmacht over had. Goed, dat is op de een of andere manier een overwinning in ieder geval. Maar wat daar dan echt de grote overwinning van is, dat is veel meer gewoon het hele idee dat je toch een jaar lang keiharde strijd heb gevoerd en dat dat niet voor niks is geweest. Dat je wel veel vijanden erbij hebt gekregen. Laat ik zeggen, latente vijanden die manifest zijn geworden. Mensen die een beetje jou tolereerden tot voor kort, maar nu pas zien dat jij een keiharde strijd voert en die nou tegen je zijn. Maar dat je aan de andere kant ook ziet dat er verschrikkelijk veel mensen wakker geschud zijn. Dat bedoel ik dus niet eigenlijk alleen maar die mensen, ja, die god in de PPR, de CPN zit, of het SIC, of het LOBA, of noem maar op. Want die zijn toch, laat ik zeggen, toch eigenlijk altijd wel solidair met dat soort strijd. Maar dat je ook solidariteit krijgt van ongelooflijk veel mensen die zomaar langskomen, die misschien helemaal nooit actief waren, maar die nou juist ineens weer een indruk krijgen van, ja, maar verdomme, als ik me nou keihard verzet, dan kan ik misschien ook wat gedaan krijgen. Het is eigenlijk de keerzijde van dat voordringargument. Krakers worden nogal eens verweten dat ze voordringen op woninglijsten door zichzelf een woning toe te eigenen. Nou, ik zeg, Dat heeft ook een positieve kant. Dat is sowieso positief, maar dat heeft een nog extra positieve kant. Namelijk dat een hoop mensen zien dat je eigenlijk alleen maar door keihard te knokken kunt voordringen, maar dan voordringen tussen aanhalingstekens, dat je iets kunt bereiken door er keihard tegenin te gaan. En dat is een perspectief wat de mensen moeten zien. En als de mensen geen perspectief zien, dan kunnen ze in nog zo'n klote situatie zitten. En dan kunnen ze nog zo aan verelending leiden. Maar dan zal het zich alleen maar uiten in een soort lethargie. Dat men lekker s'avonds naar tv, et cetera, gaat zitten kijken. En ik denk dat ontzettend veel mensen nou hebben gezien van nou, die krakers, die hebben het toch maar even geflikt. Ik denk dat dat de overwinning is.
U luisterde naar een bijdrage van Thijs Liefering. Het is op dit moment 6:53 op Stadsradio Amsterdam.
Via de FM-band op een frequentie van 94,2.